Wilde van der Brink, welkom hier. Goedemorgen broeders en zusters, wij willen weer het woord God spreken. Kunt u me achteraan verstaan? Ja, dat gebeurt nog wel eens als ik hier begin. Ik zeg, wij willen vanmorgen ook weer het woord Gods brengen. Dan zoeken we eens met elkaar op Markus 11. Het evangelie van Markus. Het 11e hoofdstuk. En dan lees ik met u vers 22. En Jezus... Markus 11, vers 22. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, hebt geloof in God. Tot zover. Het gaat bij mij om deze paar woorden vanmorgen, heb geloof in God. En nu zijn er miljoenen christenen die hebben allemaal geloof in God. En ze geloven aan God. Maar de Heer zegt daarachter zulke geweldige dingen van bergen die je dan opheft en in de zee werpt, dat ik ben eens nagegaan wat er eigenlijk letterlijk staat. Want vele mensen hebben geloof in God. En de oude Statenbijbel zegt, heb geloof op God. Ik kwam nog niet verder, maar toen keek ik eens in de kanttekeningen van de Statenvertaling en daar stond er in het Grieks letterlijk, heb geloof Gods. Men noemde dat vroeger een tweede naamval. Heb geloof Gods. En de katholieke Bijbel, de Canisiusvertaling, heeft staan, hebt Gods geloof. Ik denk, nu ga ik eens kijken in de concordant version die ik heb, die waar dus elk woord letterlijk vertaald is. En daar staat, have faith of God, heb geloof van God. Dus wat de Canisius vertaling heeft, heb Gods geloof. Heb geloof van God. In de interlineaire Bijbel heeft ook, heb het geloof van God. Het gaat hier dus niet over of wij geloof hebben, want dat heeft ieder mens. En ook niet of wij geloof in God hebben, maar er is hier sprake van het geloof van God, dat God zelf heeft. God heeft ook geloof. Heb geloof dat God heeft. Heb Gods geloof. Er zijn gaven van de geest, en dan spreekt Paulus in de eerste Korinthebrief over wijsheid Gods. Dat is de wijsheid die God heeft. En dat is zo heerlijk dat wij die wijsheid van God mogen overnemen. Jacobus zou zeggen, dat is de wijsheid die van boven is. Die is niet aards, maar die is hemels. Die is goed. En die moeten wij hebben, de wijsheid Gods. God is wijs. En hij doet wijze dingen. En mensen zijn ook vaak wijs, maar dat is aardse wijsheid, waar de Bijbel dan niet zo mee wegloopt. Maar als wij bezig zijn met de dingen van het Koninkrijk der Hemelen, dan hebben wij die verborgen wijsheid van God nodig. Die God reeds van eeuwigheid heeft voorbeschikt tot onze heerlijkheid. En dan doen wij wat de schrift zegt, met die wijsheid doorzoeken wij de diepste dingen, de diepste gedachten van God. In Openbaring wordt er geschreven over mensen die doorzoeken de diepte van Satan. En dat wordt ons niet aangeraden. Dan zit je op het occulte vlak. Dan zit je in de onbegrensde uitingen van de zonde. Maar ons wordt aangeraden om de diepste gedachten van God te onderzoeken door de Heilige Geest. met de wijsheid die van boven is. Dat is wat anders dan de wijsheid van Salomo. Jezus zegt, ik heb meer wijsheid. Het is de wijsheid die een geestelijk mens heeft. Het is de wijsheid, als je een driftig kind hebt en je tuigt het af, dan heb je geen natuurlijke wijsheid. En je hebt ook geen wijsheid van God. Maar als je de machten bindt en het kind afleidt, dan heb je door het machten binden de wijsheid Gods. En door het kind af te leiden heb je de natuurlijke wijsheid. Die gaan dan samen. En zo is er ook een kennis Gods. Waarvan de profeet zegt, het volk gaat verloren omdat het gebrek aan die kennis heeft. Men heeft goden vijandige kennis, filosofie en alle mogelijke geleerde dingen die op ogie eindigen, als psychologie en politologie, niet waar? Dat is allemaal kennis van literatuur en van kunst. Maar het gaat bij ons om de sleutel der kennis. En die is van het Koninkrijk der Hemel. Dat is de kennis die God heeft, die willen wij ook hebben. Wij willen die kennis van God overnemen, zoals Jezus dat gedaan had. Hij kende de Vader. En dan is het dus voor ons dat er ook sprake is van het geloof van God. Heb geloof Gods. Wij hebben geloof. Dat is een begaafdheid van de menselijke geest. Dat is de begaafdheid waarmee wij de zaken, hoorden we vanmorgen al, kunnen vastgrijpen en ook vasthouden, die de mens niet zintuigelijk kan waarnemen. Een kind ontwikkelt zijn geloof om te luisteren naar wat zijn moeder hem vertelt. En de Bijbel zegt, het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en bewijs der zaken die men niet ziet. Hopen, dat is iets grijpen dat in de toekomst ligt. Dat is iets willen grijpen in de toekomst. En het is ook een bewijs van de dingen die je niet ziet, het geloof. Dat is iets grijpen op plaatsen die je niet ziet en in tijden die je niet ziet. Dus door je geloof grijp je iets uit verre landen waar je nooit geweest bent en je houdt je ermee op de hoogte. Je grijpt iets uit de geschiedenis, uit het verre verleden, of je denkt aan de toekomst. Dat doet het geloof. Grijpt alles wat buiten de waarneming van de zintuigen ligt. Dus dat is een hoge begaafdheid. Heeft alleen de mens. Als een mens geen geloof had, dan was hij gelijk aan een dier. En zo ontwikkelt de mens zich door zijn geloof. De kind aanvaardt de woorden die moeder uitspreekt en doet er voordeel mee. En als een mens zich boven het natuurlijke leven wil verheffen en in het koninkrijk der hemelen wil binnengaan, dan zal hij dat geloof moeten ontwikkelen. Dan moet hij met zijn geest plaats innemen tussen de andere geesten. En daar heeft hij alleen het geloof als functie voor. In de hemelse gewesten kun je zintuigelijk niets waarnemen, dus je moet ogen en oren hebben die niet zichtbaar zijn, maar die toch wel goed functioneren. De mens heeft geloof, omdat hij een geest heeft. En die geest die behoort tot de onzichtbare wereld. En die geest die is bezig in de onzichtbare wereld. God is geest, zegt Jezus tot de Samaritaanse vrouw. Hij is enkel geest. Dan heeft God ook geloof. En daarom is er sprake in de Bijbel van het geloof van God. U vindt dat in de nieuwe vertalingen praktisch niet. Niet omdat het er niet staat, maar doodeenvoudig omdat niemand er ooit aan gedacht had dat God geloof kon hebben. En daarom heeft men dat in daarom heeft men dat van gewoon vertaald door in en door op, terwijl het er niet staat. Maar men kon er niet mee uit de voeten. Als Jezus zegt, heb geloof van God, och, men haalde de schouders op. Nou, geloof in God, dat ligt dichterbij. Maar God heeft geloof. Wie even nadenkt, zegt natuurlijk, als God geest is, God die moet ook wel geloven. Want het, daar staat, het geloof is een vaste grond de dingen die men hoopt. Er zijn dingen die God ook nog niet vast heeft. Die liggen nog in de toekomst. Die liggen nog in de verre verte. Die hoopt hij. En zijn geloof is de vaste grond van de dingen die hij ook niet ziet. Die nog gebeuren moeten. Dan heb je geloof nodig. Ik wil daar verder over spreken. Waarin gelooft God dan? Ja, wij geloven in God, maar waar gelooft God dan in? Allereerst in zichzelf. Dat is een goede eigenschap, in jezelf geloven. Mensen komen vooruit in de wereld omdat ze in zichzelf geloven. Ze denken niet klein, maar goed van zichzelf. Ze kunnen dit en ze kunnen dat. God gelooft sterk in zichzelf. Ja. Hij gelooft in zijn werk. Hij gelooft in zijn schepping. Hij gelooft dat die schepping zeer goed is. Ja, dat moest nog blijken. Maar hij geloofde, die schepping is zeer goed. En vooral de kroon van de schepping, de mens, was zeer goed. Maar iets dat zeer goed is, dat wordt alleen proefondervindelijk bewezen. Je kan wel zeggen, ja, die auto is zeer goed. Maar je zult er dan toch eerst een aantal jaren niet moeten gereden hebben om dat werkelijk te kunnen constateren. Dus God gelooft in zichzelf, in zijn schepping, in zijn werk. Hij gelooft in de mens. Ja, hij moet toch ergens in geloven. God gelooft nu uitgerekend in de mens. Dat is een mooie gedachte. Ja. God is geest. Hij mist een lichaam. En dat, die geest die zoekt een woning. Zoals de menselijke geest ook een woning heeft. Het vlees. En God zoekt een lichaam waarin hij zich stoffelijk kan openbaren. Openbaring eindigt ergens met de woorden, de tabernakel Gods is bij de mensen. God tabernakelt, God woont bij, dat wil zeggen in, de mensen. Dat is het doel van God. Dat als hij zal zijn alles in alle, dan is hij dat nog niet, maar dat komt. Nou, daar gelooft hij in. Hij gelooft dat dat gebeuren gaat. En als het dan fout gaat in het paradijs, als de Satan een overwinning viert, dan verliest God nog zijn geloof niet. Daar gaat het om. Toen Adam en Eva vielen, toen kwam God niet in paniek. En God zei, jongen, er komt niks meer van terecht. Maar God bleef onveranderlijk in zijn geloof. Dat vindt zijn hoogste vorm, dat hij gelooft in de mens. God gelooft in de schepping die hij gemaakt heeft. Want die schepping is voor hem gemaakt en die mens is ook voor hem gemaakt. Omdat hij erin wil wonen. En daar gelooft God in dat dat gebeuren gaat. En niets kan hem daaraan doen twijfelen. Het geloof van God. Ik wil maar eens een kleine wijziging brengen vanmorgen in uw denken. Misschien heb je er wat aan. Satan gelooft ook hoor. De duivel gelooft. Jacobus zegt het, de duivelen geloven ook in God. De duivelen geloven. De duivel, de Satan gelooft allereerst in zichzelf. Dat wil zeggen, hij gelooft in de vernieling. Hij gelooft in zijn desastreus werk. In zijn afbrekend werk. Hij gelooft dat hij overwint. Door alles kapot te maken. Daar heb je ook wel geloof voor nodig. En nu is er een strijd tussen God en tussen de Satan. En dan zou ik voor dat woordje strijd iets willen zetten, zodat de samenstelling wordt. De strijd tussen God en Satan is een geloofsstrijd. De duivel heeft geen geloof in de mens. God heeft geloof in de mens. Nou, welk geloof wint het? Het geloof van de duivel of het geloof van God? Ergens zegt een schrijver, u weet het wel, ons geloof overwint de wereld, Gods geloof overwint de wereld. Weet je wat de duivel wel gelooft? Dat hij God niet veranderen kan. God is één. Enkel heilig. Hij kan er geen smetje tussen krijgen en geen vuiltje. God is goed. Hij kan er geen onbarmhartigheid tussen krijgen en geen wraak. En God is één in zijn geloof. En daarom zit hij. Hij kan Gods geloof niet doen wankelen. God kan trouwens het geloof van de duivel ook niet doen wankelen. De feiten zullen het wel achterhalen. De duivel kan God niet uit zijn geloof halen. God kan altijd zingen, geloof wankel niet, vertrouw de Heer. God vertrouwt de Heer. God vertrouwt zichzelf. Sterke figuren vertrouwen op zichzelf. Nou, dat doet God ook. En de duivel valt God aan op zijn geloof. Waar zou die man dus op aan moeten vallen? Dat is geen handenwerk. Wat voor wapens zou hij gebruiken? Alleen geestelijke wapens om het geloof van God te ondermijnen. En wij kunnen dat zo goed begrijpen, omdat wij die parallel in ons eigen leven ontdekken. Denk nu eens aan Job. Daar komt de duivel voor de troon van God, als God zijn hofhouding bekijkt. Sommige mensen hebben er moeite mee dat de duivel zo vlak bij God kwam, in het eerste hoofdstuk van Job, u weet het wel. Ze zeggen, ja, maar de duivel en God, die hebben geen gemeenschap, joh. Die zijn zo'n eind van elkaar verwijderd. Dan vraag ik altijd, hoeveel kilometer? Of hoeveel meters? Dan begrijp je wel dat die mensen al bezig zijn met aardse afstanden. Dan zeg je, ja, maar zo dicht in de buurt van God is de duivel niet. Dacht je dat de duivel, dat God met die duivel spreekt? Wel, nee, die afstand is zo groot. Ja, maar je hebt geen afstanden in de geestelijke wereld. Je hebt geen tijd en geen plaats. Dus er is alleen maar een contact. Mijn geest kan op dit ogenblik bezig zijn te denken aan mijn zoon die in Winnipeg zit, of mijn dochter. Dan kan mijn geest zich verplaatsen. Terwijl ik hier rustig doorspreek, kan ik toch nog tegelijk aan hen denken. Want die geest van mij is niet gebonden aan tijd en aan plaats. En Gods geest ook niet. En de geest van de duivel, de engelen, dat zijn geesten. Dus er is, die kunnen wel contact hebben, maar dan kunnen ze toch geestelijk mijlenver van elkaar verwijderd zijn. En dan op een gegeven ogenblik, dan denkt God aan de Satan, dan hebben ze contact. De schrijver in Job, die stelt dat een beetje plastisch voor. Ik zou zeggen als een zondagsschoolverhaal. Maar je krijgt er wel een mooi doorkijkje in de hemelse gewesten mee. En God vraagt aan de duivel, nou wat heb je uitgevoerd? Hij zegt, nou ik heb zo mijn domein eens rondgewandeld. Hè? Ik ben overal eens wezen kijken. Over de aarde, dat is van mij. Wie heeft hem dat gegeven? Ja. De mens, bij zijn val. Wie men gehoorzaamt, diens knecht, diens slaaf is men. Ja. Ik ben over mijn domein gegaan, alles goed hoor. Het was nog niet de tijd dat hij briesend over de aarde ging. Weet je wel, Petrus zegt ook dat de duivel rondgaat over de aarde. Hij zegt, maar nou briest hij hoor. Dat heeft hij geleerd, in het nieuwe verbond om te briesen. Dat vind ik een heerlijke gedachte. In het oude verbond viel er niets te briesen, want niemand legde hem iets dwars. Niemand kwam tegen hem op. Niemand verzette zich. Wat wist men van de duivel af en van de wapens? Maar na de prediking van Jezus Christus, hè, en als wij dat evangelie van het Koninkrijk der Hemel overnemen, ja, dan heeft hij reden om te briesen, want dan komt het verzet. Dan komt de aanval. Dus dan gaat hij briesend rond. Dat was nog niet het geval. Dus hij zegt, ik ben zo eens hier en daar geweest. Ja, best. Nog niet te klagen. Het gaat zijn gangetje, ja. En God zegt, en daar woont een man in Us. Daar heb ik het erg op. Want dat is een man, godvrezend en wijkende van alle kwaad. Heb je hem ook gezien? Ja, ja, zegt hij. Kijk, en dan krijg je dat die onderhandeling tussen God en tussen de duivel. Men zegt wel eens, God onderhandelt niet met de duivel. Dan moet je dan maar eens in Job lezen. De Engelsen zouden zeggen, ze hadden een deal. Ze maakten met elkaar een afspraak. In de hemelse gewesten. Want de duivel, die brengt dat geloof van God aan het wankelen. Tenminste, dat tracht hij. Hij zegt, ja, 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 nu geloof jij. God vertrouwt op Job. Hij zegt, hij zo. Ja, 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 dat denk je nu wel. Maar het gaat hem goed hoor, als u hem beschermt en omtuint. Best. Maar neem het eens af. Nou, dan verzeker ik u. Dan laat hij je los. Neem maar alles eens af. Neem goed en bloed hem af. Ja. En dan laat God, dan toont God zijn geloof en zegt, nou, dat doen we dan. Zie je, dat is een geloofstrijd. Zou Job wankelen of niet? En Job heeft voortdurend zijn geloof in God bewaard. Hij heeft nooit God iets onrechtvaardig toegeschreven. Hij kon het niet rijmen. En waarom niet? Omdat hij geen kennis had van het Koninkrijk der Hemelen. Hij wist niet wie erachter zat. En die vrienden die komen nog eens om zijn lijden te verzwaren. En Job moppert wel. Maar hij schrijft God niet iets ongerijms toe. Dat God dat gedaan had. Dat kon hij zich niet voorstellen. Hij zei ook niet, ik heb gezondigd, want het is net wat onze broeder daarnet zei. Zijn geweten was rein. En hij kon rustig voor God verschijnen. Hij kon zeggen, ik ben een rechtvaardige. En God zei, ja, daarbij ook. Maar hij moest strijden tegen een macht die hij niet kende. Tegen die Leviathan. Tegen dat monster. Tegen de duivel en zijn heerlegers. En dat had hij nooit geleerd. Hadden ze hem nooit bijgebracht. En hij praatte maar met zijn vrienden. En dan moet hij erkennen later. Ja, ik had beter mijn mond kunnen houden. Want ik heb gesproken over dingen die ik niet verstond. En waar ik geen inzicht in had. Dat is te begrijpen. En toen heeft God laten zien dat hij toch goed is. En God is toch barmhartig. En Job heeft nog vele jaren, ik meen 140 jaar, is hij geworden. En heeft alles dubbel vergolden gekregen. Behalve dan die kinderen, die had hij niet dubbel, maar die waren er zoveel. Ja, hij kreeg nog 7 kinderen ook, weet u wel. Dus niet het dubbele aantal. Want tenslotte waren die kinderen er ook nog. Maar niet meer in de zichtbare wereld. Zat hij er toch dubbel. Een stel in de onzichtbare wereld en een stel in de zichtbare wereld. De duivel zegt, Job doet het om gewin. En de duivel wil dat geloof van God effectloos maken. Beschamen, zouden we zeggen. En daar is hij altijd mee bezig. Job is maar een voorbeeld. Komt van de mens niks terecht, hoor. Komt ook van die schepping niets terecht. Die is totaal verdorven. En ze blijven allemaal zondaars tot de dood. En dan weet ik er later wel raad mee. U zult wat nieuws moeten gaan maken. Want wat u gemaakt hebt, dat knarst aan alle kanten. Dat radenwerk. Vandaar dat hij ook spreekt en inspireert schrijvers die zeggen, de planeet die aarde heette. Dat is een kolfje naar de gedachte van de duivel. Een planeet die aarde heette. De duivel wrijft in zijn handen. Dat moet je geloven. He? Houd dat goed vast. Dat is goed nieuws voor mij. Die aarde die moet weg. Nee, zegt God, die aarde gaat niet weg. Die ga ik gewoon herstellen. Die ga ik vernieuwen. Maar die gaat niet weg. Die aarde die gaat voorbij, ja. In de betekenis zoals iemand je passeert, gaat hij voorbij. Maar dan is die man niet weg. God gelooft in zijn schepping. En die aarde, dat blijft de voetbank van zijn voeten. En daarom zegt de Heer, moet je er niet bij zweren bij de aarde. Want daar gaat God wonen. Want hij gaat wonen in de mens. En dan kan hij zich in de stof openbaren. En de duivel komt onder die voetbank. Dat wil zeggen, God rust uiteindelijk. Zoals je een voetbank neemt om uit te rusten, zo rust God op de aarde. In de mens. Daar vindt hij zijn rust. Als al de vijanden verdwenen zijn, dan vindt God zijn rust in de mens. Op aarde. Vandaar dat die aarde verbonden is met God. Evenals de hemel. En daar maakte Jezus ons op attent in de bergreden. Hij zegt, en daar moet je niet bij de hemel zweren. Want de joden die dachten, als ik bij God zweer en ik sta een beetje te liegen, dan neemt hij me te pakken. Dus dan zou ik maar zweren bij de hemel of bij de aarde. Maar Jezus zegt, ja, maar die zijn ook met hem geassocieerd. Daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Gods geloof in de mens is ontzaglijk groot. Dat is het geloof van God. Ik zal u maar één tekst lezen, al in het begin. Als de mens gevallen is, dan staat er in Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Dat is het geloof van God. God zegt, zo zal het gaan. De mens, dat zaad van de vrouw, zal de kop vermorzelen van de slang. Dat is wat anders. Dat werd reeds bij in het paradijs gezegd. God zag niks, die zag alleen een gevallen mens. Adam en Eva. En hij zegt dat hun zaad zal de duivel de kop vermorzelen. De kop van de slang wordt verpletterd. Dat is een geloofsuitspraak van God. Dat is het geloof van de dingen die men niet ziet. Het geloven, dat is een bewijs van de zaken die je men niet ziet. Dat is ons bewijs. God heeft het gezegd. God gelooft het. En Gods geloof wankelt niet. En als je geloof nooit wankelt, win je het. Alleen, God waarschuwt en zegt, denk eraan, hij zal je de hiel verbrijzelen. Hij is de hielbijter. Als je die weg gaat, die geloofsweg, die goede strijd, die geloofsstrijd, dan zit hij altijd achter je aan en bijt je in de hiel. Dan word je lopen gestagneerd. Alle eeuwen heeft hij je tegengehouden. De mensheid tegengehouden. En als je ziet hoeveel mensen er dan struikelen, door die hielbijter, dan zou je zeggen, schijnbaar verliest God het. Ja. En de Duitsers schreven, herinner ik me nog wel, op de borden en op de boeren schuren, Duitsland wint op alle fronten. Ja. En zo zegt men ook, de duivel wint het op het ogenblik op alle fronten. En toen schreven de Hollanders eronder, behalve op het laatste front. Ja. En zo is het hier ook. God wint op het laatste front. God heeft geloof. Waarin? In een herstelplan. Daar gelooft hij onvoorwaardelijk in. En hij heeft zoveel geloof in een mens, dat hij de hele uitvoering ervan toevertrouwt aan de mens. Niet aan één mens, maar aan vele mensen. Dan moet je geloof hebben. Zoals in Israël niet gevonden werd. Om nou uitgerekend dat herstelplan toe te vertrouwen aan een mens. Allereerst aan de mens Jezus Christus en dan aan de Zoon van God. Dat is nou het geloof van God. Dat hij tegen de duivel zegt, ik heb geloof in de mens. De duivel zegt, ja, maar daar komt niks van terecht. Hij zegt, en die mens, daar geef ik het hele herstelplan aan. Dat wordt de tweede Adam. En dat was een volmaakt mens. En als Jezus Christus, de Zoon van God, de Zoon des Mensen, want er staat altijd als hij lijdt dat de Zoon des Mensen is gaan lijden. Een mens. Nou, daar wordt het accent op gelegd. Nou, die was net als de eerste Adam een volmaakt mens, zonderloos. Hij had ook niet meer als de eerste Adam, want de Heilige Geest was weg. Hij had zich teruggetrokken. En daarom geloofde de duivel dat Jezus het ook niet zou redden. Want hij liet die laatste adem meer beproevingen doorstaan dan de eerste hoor. Nou, waarom zou de tweede het wel redden en de eerste niet? Beide zonder Heilige Geest, beide volmaakte mensen. Jezus had het geloof van God overgenomen. Dat is het grote geheim. God had geloof. En wij lezen hier. Heb het geloof van God. Nou, dat had de Heer. Hij sprak met de Vader. En nam diens gedachten over. Nam diens woorden over. Nam diens herstelplan over. Jezus ontving in dat overnemen door het geloof heel die volheid van God. De wijsheid Gods was in hem. De kennis van God was in hem. En het geloof van God was in hem. En zo wordt hij de overste leidsman van ons geloof. Want dat moeten wij ook hebben. En wij spreken dus nu over het geloof van God. En vervolgens over het geloof van Jezus. Om dan te zeggen, en dan het geloof dat wij hebben. Dan zeg je, daar gaat toch wel een wereld voor ons open. Het evangelie Gods. Dat is gelijk aan het evangelie van Jezus Christus. En dat brengen wij. En het geloof van God is gelijk aan het geloof van Jezus Christus. Dat zijn de eerste drie gaven die Paulus noemt in 1 Korinthe 12. Mee vers 9. Jezus trad op in geloof. Hij weerstond de boze met woorden des geloofs. En wat was zijn geloof? De mens wordt hersteld. De mens wordt gered. En door dat geloof dreef hij de boze geest uit. Want zijn geloof was sterker dan het geloof van de duivel. Het was een geloofsstrijd. Wie heeft het sterkste geloof? Wie heeft het krachtigste woord? En dan zegt de Bijbel, dat woord gaat uit overwinnende en om te overwinnen. Hoe? Als je dat geloof van God hebt. Als je het geloof van Jezus Christus hebt. Want God gelooft in zijn woord. En zijn woord, dat zijn zijn gedachten. Dat is zijn eeuwig voornemen. Dat is zijn herstelplan. Nou, dat gaat uit overwinnende. Dat is allereerst uitgegaan in Jezus om te overwinnen. Maar die hielbijter zit er vlakbij. Dat weten we wel aan die ruiter op het witte paard. Hoeveel hielbijters hem vergezelden. Rossige paard, het vale paard, het zwarte paard. Jezus geloofde in de mens. Hij had datzelfde geloof als God. Vertrouwen in de mens, het komt goed. Ik red het. Als Jezus naar het kruis gaat, dan heeft hij geloof. Maar, en waar blijkt het uit? Nou, dat zegt de Hebreeënschrijver. Voor de vreugde die voor hem weggelegd was. Ja, dan stond hij daar geboeid. Gegeeseld. Voor de vreugde die voor hem weggelegd was, heeft hij het kruis op zich genomen en de schande veracht. Waarom? Hij geloofde, daar komt een eindeloze vreugde achter. En daar kon niemand hem ontroven, zoals niet aan het kruis. Jezus geloofde dat de mens zou zitten op de troon van God. En niemand kon dat uit zijn gedachten halen. Al moest hij er verschrikkelijk voor lijden, dat was zijn geloof. Hij was de eerste om dat te geloven. De eerste mens. En velen zijn hem gevolgd in dat geloof. Hij wist, er komen vele zonen die ik tot heerlijkheid kan brengen. Ik heb het al gedaan. Ik ben zover gekomen. Velen zullen mijn voetsporen drukken. Het kruis op zich genomen en de schande ervoor veracht. En nu is hij gezeten aan de rechterhand van de troon van God. De zoon des mensen. Ja, daar staat Jezus voor Caiaphas. Je zou een medelijden mee hebben, zie de mens. En wat zijn de woorden als Caiaphas hem vraagt hoe hij iets over zijn optreden, dan zegt Jezus van nu af aan. En dan is hij een verworpene der aarde. En dan zegt hij van nu af aan zult gij de zoon des mensen en daar inclusief de zonen des mensen zien zitten op de troon van God en wederkomende met de wolken. En die wolken, dat is zijn gemeente, dat zijn wij. En dat zei Jezus, toen moest hij nog lijden. Toen stond hij midden in zijn lijden. Nou, dat waren geloofswoorden. Dat was het geloof van God. Wat had hij in de zichtbare wereld? Niets. Iedereen had hem verlaten. In de zichtbare wereld totaal niets, vol, maar dat rotsvaste geloof van zijn vader. Wij winnen het. En de duivel kan doen wat hij wil, maar dat komt uit. Wat God gezegd heeft, komt altijd uit. Hij gaf zich tot een losprijs voor alle mensen. Voor alle mensen op alle plaatsen en in alle tijden. En die losprijs was zijn volmaakt leven. Daarmee heeft hij ons vrijgekocht. En wat was de oorzaak dat hij zich de Vader beschikbaar stelde? Hij heeft zich aan de Vader overgegeven. Hij zegt, Vader, pak mij maar. Waarom? Ik heb het geloof. Ik faal niet in mijn geloof. Als ik dadelijk lijden en sterven moet, dan houd ik dit geloof vast. Vandaar dat Job het beeld is van Jezus. Job hield het ook vast. Job schaduwt Jezus af in zijn rechtvaardigheid, in zijn vroomheid, zoals er staat. Alleen, er is een verschil. Job hield vast, maar overwon niet. En Jezus hield vast en overwon. Dat is het verschil tussen Job en Jezus. Want Job was een man uit het oude verbond. Geen inzicht in het koninkrijk der hemel. Geen kennis van de werken van de duisternis. Maar Jezus wist, evenals Paulus, de gedachten des Satans. En daarom kon Jezus overwinnen. Job niet. Job kon ons niet helpen. Job was blij dat hij het vege lijf kon redden. Door zijn geloof. Dat heeft God ook bekroond. In de natuurlijke wereld. Jezus kreeg de overwinning in de geestelijke wereld. En zo stond die vader tegenover die koopman die parels zocht. En vele had hij reeds in zijn bezit. En nu moest hij die parel van grote waarde krijgen. En God deed dan het aanbod. God had een deal. Sommige mensen vallen erover. Ja, maar God had ook een deal met Job, over Job. Een transactie. En wat denkt u dat de duivel in de woestijn deed bij Jezus? Sprak Jezus ook aan. Dat was ook in de geestelijke wereld. Of dacht u dat Jezus een of andere monsterachtige gedaante ontmoet heeft? Nee. Maar die hele strijd in de woestijn, die verzoekingen waren in de geestelijke wereld. En dan zegt de duivel, zullen wij een deal hebben? Zullen wij een transactie aangaan? Die hele aarde is van mij, met al die mensen erop. Als jij dan nederknielt en mij aanbidt, dan krijg je de hele zaak. Is dat een transactie of niet? Hoeveel is hij je waard? Ja. De duivel wist dat hij het met Jezus verloren had. Want Jezus zei al voor zijn lijden dat hij in zijn heerlijkheid ging. Hij zei al dat de Vader hem alles overgegeven had. Dus de duivel stond voor een verloren zaak. Dan had Jezus duidelijk gezegd, alles heeft mij de Vader overgegeven. Dus hij kon al niet meer terug. Hij nam dat aanbod maar graag aan. En de duivel zag naar de mensen op wie hij een claim had. De aarde was onder de bezettingsmacht van de duisternis. En wat niet op aarde was, dat zat in dodenrijk. De schrift zegt, alle onnut geworden. Waardeloos voor het plan Gods, zouden we zeggen. En dan wordt geloof tegen geloof gezet. Geest tegenover geest, geloof tegenover geloof. De Vader geloofde dat hij die mensen wel kon gebruiken. En Jezus geloofde dat die mensen nog op de troon zouden komen. Jezus geloofde dat hij ze onder het slavenjuk vandaan kon halen. En dan niet met geweld, maar door gerechtigheid. Vandaar die transactie. Als de duivel dit geweigerd had, dan was de vraag geweest, waarom zou hij het geweigerd hebben? Ja, hij kon Jezus krijgen. Die mensen, dat was toch een puinhoop. Hij geloofde, er kwam niks van terecht. Nou, als hij dat aanbod geweigerd had, dan had hij diep in zijn hart getwijfeld of hij wel gelijk zou hebben. Dan had hij gedacht, misschien maakt hij er wel wat van. Dus hij kon niet terug, vanwege zijn geloof. Want had hij dat aanbod niet aangenomen, had hij het geloof van God aangenomen. Want dan had hij gezegd, hij maakt er wat van. En daar ging het juist over. Hij moest volhouden dat God toch niks van de mens kon maken. En Jezus bood zich aan. En gaf zijn zoon over. En zo was God in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. Die mensen leefden in vijandschap, God niet. Die mensen moesten verzoend worden. Met God. Laat u dan met God verzoenen, zegt Paulus. God was ons verzoenende in Christus. Met zichzelf. Dat wil zeggen, hij was geen vijand van de mens, want hij had de mens lief. Maar wij waren zijn vijanden. Omdat wij gedirigeerd werden door de boze geesten. Door de geest van de ongehoorzaamheid die in de wereld is. En God zegt, geen mij die beschadigde mensen dan maar. God voorzag zichzelf van een brandoffer. Dat zegt Abraham al. God zal zichzelf van een brandoffer voorzien. En hij zal dat brandoffer aan het vuur prijsgeven. Dat is aan de machten der duisternis. God offerde niet aan zichzelf. God heeft zijn zoon niet beschadigd. Die is gevallen in handen van de moordenaars op aarde. Die is gevallen in de hemelse gewesten in handen van de demonen. Maar hij heeft hem overgeleverd aan de Satan. Hij gaf een prijs. Overgeleverd aan de Satan. Zoals Paulus ook zegt, op een zekere zin ben ik ook overgeleverd aan die Satan die me altijd op de hielen volgt en me in de hielen bijt. Nou. En de duivel geloofde stellig vanuit zijn kennis van de eerste Adam dat die tweede Adam die stormloop der demonen niet zou doorstaan. Honden liet hij hem omsingelen, een brullende leeuw, stieren van Bazan. Jezus had evenwel het geloof van God. En dat hield hem staande. Hij hield voor ogen wat hij wist van de Vader. Dat herstelplan. Wat er ging gebeuren. En daarom zegt hij, Vader, vergeef het die mensen maar. En waarom? Dan kun je ze nog gebruiken. Dan kun je er nog wat van maken, vergeef het ze maar. Zo overwon het geloof van Jezus. En het geloof van de duivel werd beschaamd. En dan komt de Heilige Geest in hem, in Jezus. En hij komt als overwinnaar uit het dodenrijk. En alle mensen konden voortaan behouden worden. Ik schreef destijds spelenderwijze, zou ik het zeggen, over die transactie. Dat was een woord, dat verzon ik maar zelf erbij. Niet omdat het in de Bijbel stond. Maar ja, je varieert wel eens in je woordgebruik. De theologen gebruiken het woord genoegdoening. Dus wij zien dat er ook een transactie was tussen God en de duivel over Job. Er was een transactie tussen de duivel en Jezus in de woestijn. Wat betekent het woord transactie? De eerste betekenis, want dat woord telt ontzaglijk veel betekenissen. Maar het woordenboek zegt dat is een gewone vergelijk. Een vereffening. Een schikking. Het Engelse woord deal, dat zit er ook vlakbij. Jezus stelde zich beschikbaar aan de Vader. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. De vijandige wereld. Wij waren vijandig. En Galaten 1 vers 4 zegt, die zichzelf, Jezus Christus, gegeven heeft voor onze zonde, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld. Naar de wil van God. Dus Jezus deed dat om ons te trekken uit de wereld. Dus wij waren in de handen van de boze, want hij trok ons uit de boze wereld, zegt de gelaten brief. God was niet gramstorig. Weet je wat Calvijn schrijft in zijn institutie? Ik heb gisteravond nog eens na zitten lezen. En dan citeert hij Augustinus. Hij zegt, God heeft op wonderbare en goddelijke wijze de mens gehaat en lief gehad. Dat is zeker wonderbaarlijk. En dan maar zeggen dat God één is. Hij zegt, heeft de mens gehaat en heeft hem lief. Nou, wij zeggen, wij schizofreen. Wij gespleten in je denken. Nou, dat zegt hij in zijn institutie. Paulus zegt tot de mensen, je bent gekocht en betaald. Dat is wel anders. Je bent gekocht en betaald. Gij hebt ons, dienstknechten van God, voor God gekocht. Staat er in de Openbaring. Dat wij van hem zouden zijn. Van God. Wij zijn gekocht opdat wij God zouden toebehoren. God heeft ons niet met geweld uit de klauwen van de duivel gehaald. En dan kom ik op de rechtvaardigheid Gods, want God is rechtvaardig. Ook tegenover de duivel heeft ons gekocht. Want wij waren eronder gekomen. Wij hadden onze heerschappij overgegeven aan de macht der duisternis. En nu heeft hij ons eerlijk gekocht. God heeft ons niet met geweld verlost. Had hij kunnen doen, maar God is rechtvaardig en dat kan hij niet. Dat gaat tegen zijn wezen in. En weet u wat nu zo merkwaardig is? De hele oude christenheid heeft geloofd dat wij gekocht zijn uit de klauwen van de duivel. De hele oude christenheid. Tot en met het jaar 1000. 1030 meen ik. En dan komt Anselmus van Canterbury en die heeft voor het eerst geleerd dat God zichzelf heeft laten betalen. Dat Jezus zich aan God heeft geofferd. Maar de eerste christenheid heeft dat nooit geloofd. Maar die hadden nog inzicht in het koninkrijk der hemelen. Maar na 1000 krijgen de heksenvervolgingen enzovoort. Daar heb je het verval van de kerk voluit. Ja, dan is het geen wonder dat ze zulke leerstukken als erfzonde. En ook. En men heeft de leer van de genoegdoening. Men heeft gezegd, God was gramstorig op de mens. Verbogen op de mens. Stel je nou voor, een vader die heeft 4 jongens. 3 zijn bandieten en de oudste, die is zo. Een fijne kerel. En nou komt maakt die vader met die jongen een afspraak. Die jongen zegt, ik zie nog wel wat in die broers. Ik geloof wel dat ik ze tot verandering kan brengen. Jammer, zegt die vader, dat vind ik fijn als je dat doet. Maar ik ben zo nijdig op die jongens. Maar ze zullen eerst goed in de vernieling gaan. Zou je ze door en door een pak slaag moeten geven. En dan zegt de jongen, nou, dan geef je mij dat pak slaag maar. Dus die vader die is dan niet blij alleen, maar hij zegt, ik moet mijn gram hebben op die jongens. Nou, welke vader doet dat dan? Dat is toch geen vader? Als je jongen verandert, dan zeg je toch niet, nou ik krijg eerst nog een pak slaag voor alle narigheid die ik gehad heb. Kijk, voor wat hoort wat, ja. Maar waarom is dat nodig? Als een jongen zegt, ik ben veranderd, zeg je dan, joh, kom eens hier, dan krijg je eerst nog eens goed op je huid voor alles wat je mij aangedaan hebt. Alsof dat een vereffening zou zijn. Waar haalt men het vandaan? Iemand die zegt, joh, ik vergeef het je nou, als ik iemand vergeef, dat is mijn zaak. Dan hoeft hij, en dan zegt, ik zal dit en dat voor je, ik vergeef het je, moet je goed horen, je hoeft mij niks meer terug te doen, ik heb het je vergeven, punt uit. Kijk, de duivel, die moest geld hebben. Die moest leven hebben. Maar God niet. God heeft door Christus de weg gebaand. En dat is pas na 1000 is deze leer gekomen dat God zichzelf liet betalen. U kunt dat vinden in de christelijke encyclopedie van Kok. U weet wel, van die 6 delen. Dan zoekt u maar op onder de letter genoegdoening. En onder het woord duivel. Daar vindt u wanneer dat gekomen is, deze leer. Maar God zegt niet tot Jezus, ja, je mag ze wel vrijkopen, maar ik zal eerst eens eventjes hun mijn toorn bewijzen, mijn gramschap. Want dat is die genoegdoening, dat is dat een toornige God verzoend moet worden door de dood van zijn zoon. Dat een toornige God vermurwd moet worden. Dat is een heidens begrip. Dan zeg ik, waarom? Jezus bood zich aan bij de Vader. Hij zegt, ik ben gekomen om uw wil te doen. En wat was de wil? Dat God dat ongeschonden leven, dat vlekkeloos lam, als een losprijs zou geven voor de zonde deze wereld. Jezus heeft zich aangeboden aan de Vader. En die kon hem toen gebruiken. En heeft zijn leven gegeven tot een losprijs voor allen. Dat is de transactie geweest. Jezus wist dat de Vader hem alles overgegeven had. En Jezus wist dat hij zou overwinnen. Had hij dat in zijn handen? Nee, bij het kruislijden had hij niets. Maar waarom wist hij het? Het geloof is ze zeker weten. Dat was zijn geloof. En al kwam de onderste steen boven, hij hield dat vast. En dan zegt Jezus, als je nou dat geloof hebt, nou, we kunnen een berg verzetten hoor. En daarom was zijn lijden een geloofsdaad. En weet je wat er met de duivel aan de hand is? Hij zag die mens wel. Maar hij kende het herstelplan niet. En waarom weet ik dat zo zeker? Hij wist alleen wat er met hem gebeurd was. Afgeschreven. God had geen geloof in de duivel. God had geloof in de mens. Want de duivel, daar is de zonde in zichzelf opgekomen. Bij de mens niet, die is verleid. Nou, God heeft geloof in de mens. Maar de duivel kent geen herstelplan. Want er staat dat de engelen begeerig zijn om in te blikken. Die kennen dat niet. En in de openbaring staat, en wie is waardig die boekrol te openen? Die boekrol met dat herstelplan erin, die moest geopend worden. Want dat was een verborgenheid, alle eeuwen onbekend. Nou, en er is er maar één die boekrol kon openen. Alleen het lam. De mensen wisten er niets van, de discipelen die bleken later er helemaal niet van op de hoogte te zijn. Al had de Heer het ze gezegd. En de duivel wist het dus ook niet. Want er wist het er maar één. Die het geloof van God overgenomen had. Want het was een geloofszaak. Dat hij die boekrol kon openen, dat was omdat hij geloof had in die boekrol. In zijn vader. Jezus is ook geen slaaf geworden van de duivel. Hoe komt men eraan om zoiets te denken? Daar ging het helemaal niet over. Als God hem aanbiedt aan de duivel als een ruil, dan wordt Jezus geen slaaf van de duivel. De duivel moest hem nog tot slaaf maken. Maar God gaf gelegenheid, net als bij Job. God zegt, tast hem maar aan. Maar daarvoor was Job nog niet gevallen. Maar God die gaf de duivel gelegenheid. Die trok zich terug, de omtuiging nam hem weg. God nam bij Jezus de Heilige Geest weg. En daarom werd hij van de Vader verlaten. Maar Jezus is geen slaaf geworden. Je wordt pas een slaaf als je zondigt. En Jezus heeft nooit gezondigd. Dus Jezus is geen slaaf geweest. En als hij naar het dodenrijk, als hij in het dodenrijk ingaat, dan gaat er geen slaaf binnen. Dan gaat er een overwinnaar binnen. Want de duivel heeft hem niet klein kunnen krijgen. Maar hij heeft wel de gelegenheid gehad. En het ging om de gelegenheid. En het is hem nooit gelukt om Jezus tot slaaf te maken. En weet u wat er dan nog bij komt? Veronderstel nu eens dat Jezus zijn offer aan de Vader gebracht had. Om zijn toorn te stillen. Om zijn gramschap weg te nemen. Als dat tussen de Vader en Jezus had afgespeeld, dan had de duivel er buiten gestaan. Dat is duidelijk. Dan was de duivel, laten we zeggen, de derde persoon geweest die toekeek. Nou, en nu komt hij in strijd, nu komt u in strijd met de duivel. U hebt een strijd in de geestelijke wereld tegen de Satan. En wat is nu de kracht van uw geloof in die strijd? Dat u zegt tegen de duivel, je hebt geen recht op mij. En als je dan die leer aanhangt van de kerk, als je die leer aanhangt, die sommigen ook in de Pinksterbeweging trachten in te voeren, nou, dan zegt die duivel, daar heb ik niks mee te maken met het recht. Daar sta ik buiten, dat is tussen de zoon en tussen de vader geweest, maar daar heb ik niks mee te maken. Voelt u wat er aangetast wordt? Ons recht tegenover de tegenpartij. En daarom zegt Jezus, als die vrouw zegt, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Die ziet dat die vrouw, dat is het beeld van de gelovigen. En Jezus zegt, zal ik nog het geloof vinden op de aarde? Zal ik nog dat geloof vinden van God? Kijk, wij moeten dat geloof van God hebben. En wij zeggen, je hebt geen recht op ons. Want wij zijn gekocht en betaald. En als de duivel er buiten staat, en want dat doet men altijd, die duivel elimineren, daar moet je niet over spreken. Ja, maar die is er. Maar wij zeggen juist tegen hem, denk eraan, Jezus heeft ons vrijgekocht, wij zijn gekocht en betaald, wij zijn van jou losgekocht, uit de boze wereld. Als Jezus aan de Vader had betaald, stond de duivel buiten de verzoening. Dan had hij er dus niets meer mee te maken. En in onze strijd zeggen we, je hebt geen recht. En we zeggen, Heere, doe ons recht tegenover onze tegenpartij, want ze zijn wettelozen. En de Heer zegt, zal ik nou nog het geloof vinden? Het geloof. Niet geloof, die vind je genoeg. Maar het geloof. Het geloof van Jezus moet ook in ons zijn. Dat is de gave van het geloof. Dat is een die met de Heilige Geest meekomt. De Heilige Geest wordt uitgestort in onze harten. Dan wordt de liefde Gods uitgestort. Dat was de basis van de redding. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Nou, die liefde wordt uitgestort in onze harten. Dat we de mensen kunnen liefhebben. En het geloof Gods wordt uitgestort in onze harten. Dat wij geloven wat God gelooft. Dat de mens goed is. Dat er wat in zit. En dit geloof van God, dat in ons is, dat overwint de wereld. Paulus was een vijand. Hij had Stefanus horen bidden. Vader, Heere, rekent hun deze zonde niet toe. Stefanus had het geloof van Jezus. Vergeef het ze maar. Rekent ze niet toe, dan kan u nog verder met ze. Dan kun je ook die misdadigers nog helpen. Als hij gebeden had, rekenen ze maar toe. Hè? God zal het zien en mij breken. Dan was Paulus niet tot bekering gekomen. Ik hoop dat u het snapt. Want Paulus was de verantwoordelijke man daar. Daar werden de kleren aan zijn voeten gelegd. Hij was de man van het Sanhedrin. Hè? Symbolisch was hij verantwoordelijk voor wat daar gebeurde. En hij zegt ook. Ik was een lasteraar. En een vervolger, een verdrukker. Maar hij kon ook zeggen, al zo lief had God de verblinde Paulus gehad, Saulus. De volheid van Gods liefde en de genade en het geloof werden in hem geopenbaard. Hij zegt dan ook, de genade van onze Heer is zeer overvloedig. Dat zeer, dat kent u wel in het Grieks. Hij zegt, was hyper overvloedig in Paulus. Wat ik meegemaakt heb, zegt Paulus. Nou, dat is een hyper iets van de liefde. Hij zegt, en dat is in mij uitgestort, en dan volg ik weer de oude Statenvertaling, met geloof en liefde die daar is in Christus Jezus. Het geloof is in Christus Jezus, en de liefde is in Christus Jezus, en die is in mijn hart uitgestort. Zo zegt hij het in Timotheus, 1 Timotheus 2 vers, ik weet niet uit mijn hoofd. De nieuwe vertaling is er maar wat van gemaakt. Die gedachte heeft me niet begrepen. Dat er de liefde en het geloof van Christus in Paulus terecht is gekomen. God gelooft dat uit de verbrande stenen, die door de duivel bezet gebied zijn geworden, God gelooft, daar kan ik een tempel van maken. Nou, dan moet je wel een groot geloof hebben. En dat geloof moeten wij overnemen. Zo groot is Gods geloof, dat hij de volvoeringen, de uitvoeringen van aan ons toevertrouwt, aan ons mensen. En daarom moet dat geloof van Jezus ook in ons zijn. Dat geloof van God moet in ons zijn. En tot degene die uit het occulte en goddeloze Babylon trekken, uit de valse kerk, wordt gezegd, hier is de leidzaamheid der heiligen, hier zijn zij die de geboden Gods bewaren, en het geloof van Jezus, oude Statenvertaling. Die dan het meest nog concordant letterlijk vertaalt. Nieuwe vertaling heeft er hier ook maar wat van gemaakt. Maar zij die het geloof van Jezus bewaren. In Openbaring 14 vers 12. En tot de gemeente in Pergamum wordt gezegd, ook in de Statenvertaling 2 vers 13. Want die hebben gelukkig, wel niet begrijpende, maar die hebben het dan toch vertaald zoals het er stond. Ik weet waar gij woont. Daar waar de troon des Satans is, en gij houdt vast aan mijn naam, en hebt mijn geloof niet verloochend. Ja, en als je nou niet snapt wat mijn geloof is, dan zet je jouw geloof. Je hebt mijn geloof niet verloochend. En daarom neem het geloof van de duivel niet over, maar neem het geloof van God over. Neem het geloof van Jezus over. Dat onverwoestbare, optimistische geloof. Dat positieve geloof. De duivel heeft geloof, maar wij noemen dat ongeloof, mangeloof. De duivel zegt, er komt niets meer van je terecht. Je kinderen, je ziet hem toch wel, veel te slecht. He? Breng die maar naar het asfalt. Die zieke, veel te ziek. Komt niks van terecht, gaat eraan. De duivel heeft geen geloof, in jou niet en in de wereld niet. Dat is het doemdenken van de duivel. De Heer zegt, je moet mijn geloof hebben. Dan zou je ze wel gaan zien. In Habakkuk 2 vers 4, en nou citeer ik letterlijk de Septuaginta, de Griekse Bijbel. De rechtvaardige, zegt God, zal door mijn geloof leven. Dat staat in de Septuagint. De rechtvaardige, zegt God, zal door mijn geloof leven. Ik zal u tot mijn bruid verwerven door geloof. Het Oude Testament, dat heeft maar twee keer, heeft hij dat woord van geloof, maar daar kun je dan toch wel wat uit putten. En Paulus zegt in Galaten 2 vers 20, en hetgeen ik nog in het vlees leef, dat leef ik door het geloof, staat de vertaling, van de Zoon van God. Dat leef ik door het geloof des Zoons van God, staat er. Van de Zoon van God. Niet in de Zoon van God, maar van de Zoon van God. Heb geloof van God. Geloof in jezelf. Als je de Heilige Geest hebt, geloof dat het eruit komt. Jezus zegt dus niet tot in Marcus 11 vers 22, heb geloof in God, maar heb geloof van God. Heb Gods geloof. En dan ga je iets begrijpen. En dan komt er ogenblikkelijk, voorwaar, ik zeg u, zo iemand tot deze berg zegt, heft u op en werp u in de zee, als hij niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat Gods geloof heeft, dan gebeurt er wat hij zegt. En dat geloof, daar staat niet, geloof is een vaste grond, want er is zo ontzaglijk veel geloof. Maar het geloof, met het accent, het geloof, die vrouw, Jezus zegt, zal ik nog geloof vinden, het geloof vinden op de aarde. Het geloof is een vaste grond van de dingen die u hoopt. En een bewijs van de zaken die u niet ziet. En wat is dat het geloof? Dat is het herstel. Het geloof in het herstel van de mens. Het geloof van God. Het geloof van God is overwinning over de boze geesten door de mens heen. Ja, God die kan die boze geesten wel aan. Nee, maar het is juist dat God die duivel klein maakt door de mens. Anders had hij die macht er wel ineens vandaan, maar God zegt, je zal eens zien hoe sterk die mens is. En de profetie is naarmate van dit geloof. Hoor. De profetie, als God spreekt in het midden van de gemeente, als God spreekt door de profeten of door de leraars en door de voorgangers of oudsten, dan moet dit geloof tevoorschijn komen. Kijk, want dan wordt de gemeente opgetild. Dan word je rijp voor de toekomst. Voor een demonische tijd. Dan kun je die ingaan. Met het geloof. Dat geloof dat ontwikkelt zich dus. Naarmate van dit geloof. Als de profeet het geloof van Jezus in zich heeft. Dan kan God hem werkelijk gebruiken voor onze tijd. En voor verdere openbaringen. Die de toekomst behelzen. En wat is de toekomst? Hij zal je de toekomst verkondigen wat je worden zult. Wat je zijn zult. Dat je hem gelijk zult zijn. Maar dan moet je het geloof van God hebben. Want anders zeg je, ja, we blijven tot onze dood toe zondaar, broeder. En dan zeg je, ja, dat zegt de duivel ook. Ja, dat is het geloof van de duivel. En God heeft ook, en God moet nog lang wachten totdat zijn geloof ook gerealiseerd wordt. Nou, wij moeten dat geloof overnemen. Wij leven in de tijd van het herstel aller dingen. Wij leven in de tijd van de spade regen. En Jezus zegt, zal ik nog het geloof vinden op de aarde? En de duivel zegt, nee. Kijk maar rond je. Kijk maar in de kerk, in de kringen, de Pinksterbeweging. En wij zeggen, ja. Dat is ons geloof. Dat is wat ons isoleert van de christenheid. Wat ons scheidt, dit geloof. Wij zeggen, de zonen Gods worden geopenbaard. Wij winnen. Wij gaan de strijd niet uit, maar wij worden sterker in de strijd. En dan zal er opnieuw een strijd in de hemelse gewesten losbreken. Dan staat er kwam oorlog in de hemel, wanneer dit geloof geopenbaard wordt. Dat is een geloofstrijd. Dat is Harmagedon. Waarom verliest de antichrist en het beest deze strijd? Omdat wij dat geloof vasthouden. Dat is een strijd des geloofs. De Heer die neemt zijn gemeente vannacht niet weg. Ik las gisteren nog, of mevrouw die las dat voor, Er staat, als een generaal nou de beslissende slag moet leveren, dan zegt hij tot zijn soldaten, jongens, weet je wat we dat doen? Ga de kantine maar in. Ga maar naar de kantine, dan kan je het wel winnen. Ja, dat is de leer van de opname. Dan ga je allemaal naar de kantine. En dan ga je een beetje zitten je handen klappen en een muziekinstrumentje. Hè? Dan kom je in de kantine. Nou, dat is nou het geloof. Waarom verliest de antichrist en het beest de slag? Vanwege ons geloof dat wij overgenomen hebben van God. Wij zeggen, wij komen op de troon en jullie niet. Wij overwinnen. Ik ben een koning, ik overwin. Dat is het geloof van God. Nou, ik geef u de verzekering dat ze zo'n lied in eeuwen en eeuwen nooit hebben durven dichten. Waar of niet? Wie zou het in zijn hersens halen om te zingen, ik ben een koning, ik overwin. Ik heb niet voor niks vroeger dat mooie lied gemaakt in de glorieklokken, kunt u vinden, dat is van mijn hand. Gij zijt sterk, ik ben zwak en gij zijt sterk. Ik ben zwak en gij zijt sterk. Heiland, doe in mij uw werk. Ja, maar dat getuigt niet van het geloof van God. Wat staat er nou eenmaal in? Dat is nou het gevaar van... Als je tot andere gedachten komt, dan moet je wel eens wat herroepen. Ja. En voor een hoop mensen is nog waarheid ook, hoor. Maar wij willen die waarheid niet hebben. Wij willen de waarheid hebben van God. En wij hebben jarenlang dit evangelie van het Koninkrijk der Hemelen gebracht. En dat houdt de overwinning in. En dan zie je dat je steeds verder inzicht krijgt in de hemelse zaken. Je ontdekt telkens nieuwe dingen. En dan willen wij voortgaan ons aan de belofte van God vast te houden. Dan willen wij die hoge weg gaan met elkaar. We willen de mensen steeds voorhouden bij overwinnen. En dan kan het zijn, en dat weet ik uit van mee te praten, nou, dat de stormen over je heen gaan. Dat je zegt, jongen, wat valt de duivel je opeens aan? Aan alle kanten, aan alle fronten. En dan zegt de Heer, heb geloof in jezelf. Want ik ben met je. Want als jij dat evangelie brengt, wat zo sporadisch gevonden wordt, dan sta ik erachter. Met al mijn kracht en mijn heerlijkheid en genade. Nou, en daar doen we het op aan. Wij gaan niet onder, broeders en zusters, maar wij gaan een heerlijke toekomst tegemoet. De hoge weg met Jezus. En dan kun je zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb niet geloof behouden, maar ik heb het geloof behouden. God zegen ons erin.